Sophie Tromp. Waar houdt verantwoordelijkheid op en begint de schuld? Dat is de centrale vraag in Lief van je. De nieuwe roman van schrijver en antropoloog Roanne van Voorst. Zij is na ene te gast in mijn rubriek Open Kaart. En later op de avond Vivaldi Code Rood. Dat is een muziektheatervoorstelling geïnspireerd op verschillende werken van Vivaldi. Altvioliste Esther Apituli gaven we in aanloop naar de première de reismicrofoon mee. En na 1 uur hoort u haar verslag. En dit uur zit tegenover mij Peter te Bos. Een man met een dubbel leven, mag ik eigenlijk wel zeggen. Mm-hmm. Enerzijds is hij bekend als de frontman van de inmiddels legendarische rockband Claw Boys Claw, die sinds de jaren 80 bestaan. En onlangs hun nieuwe plaat It's Not Me, The Horse Is Not Me, Part 1. Part 1? Deel 1? Part 1.
Part 1.
Uitbrachten.
En komt uit over een uur of 8.
Oké. Okay.
Dat is mooi, hè?
Nou goed, ik mocht een voorproefje, dus voor mij is die al uit. Maar over een uur of 8, dat wordt groots gevierd?
Ik weet het niet. Wij en de plaatszaken gaan open om 9 uur, denk ik.
Oké, maar er komt niet echt een release party.
Morgen? Even kijken, want ik ben even in de war. Dat wordt de zaterdag de 24e. In concerto om 4 uur in de middag. Met
duidelijk.
Gebak.
Oké. Okay. Ja. Nou goed, ik was halverwege mijn introductietekst. Want we kennen je dus als de zanger van Claw Boys Claw. Maar anderzijds werkt de Bos ook als kunstenaar en graficus met zijn bureau Twister. Hij ontwierp veel boekomslagen, zoals die van Dan Brown en John le Carré. Maar hij is vooral bekend door zijn iconische werk voor Lowlands, waar hij de huisstijl en merchandise voor bedacht. En dit jaar is Claw Boys Claw ook de ambassadeur voor Record Store Day, waar op 21 april exclusief en gratis een single verkrijgbaar zal zijn als 7 Inch.
Inderdaad.
En dat is weer helemaal hip, hè? Singeltjes.
Ja, nou ja, al jaren weer. En niet zozeer singeltjes, maar een LP, het vinyl, het draaien van een plaat. Dus dat je uit je stoel opstaat, het ding aanzet, een kras hoort en dan de naald op het vinyl laat neerdalen. En daar ontstaat dan het geluid.
Je klinkt als,
fantastisch.
Je klinkt als een purist. Bijna tegen het fetischisme aan. Ben je nooit overgestapt op de cd?
Nee, ik doe het wel heel stoer. Maar ik vind het leuker als bijvoorbeeld een Spotify aanzetten. Of wat dan ook. Er is weinig fysiek bij. Ik hou wel van dingen
vasthouden.
Ja.
Want zo werk je ook als graficus. Echt de man van het knip- en plakwerk. Zo
ja, ik ben echt de koning daarvan of erin. Ik vind het klooien ontzettend belangrijk. Dus met schaar en scheuren en plakband en lijm om tot iets te komen.
Ik wil het zo hebben over je grafisch werk. Maar laten we het eerst even hebben over die nieuwe plaat. Je laatste kwam uit in 2013.
Mm-hmm.
Wat zorgde ervoor dat 2018 het jaar was voor een nieuwe? Dat je dacht...
Nou, hij ligt al een tijdje klaar, hoor. Hij lag al een half jaar op te schappen. Maar ja, wat zorgt ervoor? Wat is dan je drijfveer, bedoel je, hè? Waarschijnlijk? Niet alleen van mij, maar ook van John en de gitarist.
John Cameron.
Ja, de man waarmee ik dus de nummers maak. En ook de bassist Marcus Bruisens en Jeroen Klein op drums. Dat is... Ja, wat moet ik anders? Ik bedoel, wat moet ik anders gewoon thuis zitten en het raam uitkijken en me niks doen en alleen maar een beetje vormgeven? Het maken van muziek is zo'n fantastisch iets. Om vanuit het niets dus iets te maken. He, dus dat John met een gitaar dingetje aankomt. Een riedeltje. En dat ik ineens... I love you in the morning blue. I love to see you. Love to see you. Whatever. En daaruit zijn, uit die brabbeltaal, uit dat steenkool-Engels en de melodie die ik dan bedenk, ontstaat dan zo'n nummer. Nou, alleen al dat gevoel, hè, dus als de mensen ook thuis of die liggen nu in bed, dus en waarschijnlijk, en die moeten nog even gaan douchen. En als ze nou onder de douche ook zoiets hebben van... Standing under my shower, I'm gonna to my bed in a minute.
Zo sta jij onder de douche.
Nou ja, ik bedoel, ik douche niet veel. Maar het geeft een heel goed gevoel om dingen van je af te zingen.
Het klinkt weinig verheven, heel aards eigenlijk.
Ja, dat is de band ook. En de band is ook weinig verheven, weinig pretentieus. En heel, heel aards, heel organisch. En zo komen die nummers dus ook tot stand.
Ja, ja, want hoe die samenwerking tussen jou en John Cameron, die gitarist, die zijn echt eigenlijk die zorgen voor de sound van de band. Hoe gaat die samenwerking?
Blind.
Want jullie kennen elkaar vanaf het begin al, hè? Vanaf 1983.
Ja. Blind. Als John een akkoord aanslaat of wat dan ook, dan weet ik wat ik moet doen. Of als ik wat zing, dan weet hij wat hij moet doen. En het betekent niet dat je 's ochtends begint met muziek maken en dat het al om 1:05 klaar is. Verder van dat. Maar en we voelen elkaar goed aan. Dus er is heel weinig discussie tussen van... moet je niet zus of moet je niet zo? Dus dat scheelt enorm veel tijd.
Is er dan niet het risico dat je altijd maar hetzelfde nummer maakt?
Nou, als je nu die plaat hoort, hoor jij dan steeds hetzelfde nummer?
Nee, ik hoor...
Nee, hoe zou dat komen dan, denk je?
Ja, dat weet ik niet. Dat moet je mij vertellen.
Nou, dat
stel je jezelf van tevoren zeg maar een uitdieping of een doelstelling vast? Van oké, ik wil nu dit. Zeg maar, als een band zo lang bestaat, decennia... Mm-hmm. Dan gaan ze altijd door, meestal fases. Of ze gaan... Een Afrikaanse periode of een spirituele periode.
Een Afrikaanse periode.
Ja, dat komen er ineens
dat doet het alleen maar
bij.
Bluff, geloof ik. Wat een flauwe kul is dat.
Simon Garfunkel toch ook? Die heeft een Afrikaanse plaat.
Ja, flauwe kul.
Of ze gaan solo. Maar jullie blijven toch wel steady.
We
doen ook steady
wel
bij hetzelfde sound.
Ja.
Of zeg je, nee, deze plaat breekt radicaal met zijn voorganger.
Nee, het is wel een verlengde. Het is wel, voor ons is het wel nieuw. Er staan nieuwe dingen op die we nog nooit gedaan hebben. En dus ook qua de manier van zingen is dat zo. En dat kan je horen, dat er meer gezongen wordt.
Wat is er anders aan zang dan?
Nou, het is melodieuzer. Het is...
Want hoe daag jij jezelf als zanger nog uit? Als je al zo'n carrière achter de rug hebt.
Er is...
Ja, ga je dan opera zanglessen nemen?
Wat?
Opera zanglessen of...
Dat zou ik ook ontzettend graag willen. Oh ja, vind een goed koor zingen of wat dan ook. Ja, nee, dit zijn zat...
Je hebt in je jeugd toch in een koor gezeten?
Ja, ook. Maar ja, mijn jeugd, dat is al zo lang geleden. Mijn jeugd, ik denk nooit meer aan mijn jeugd, maar... Ja, nee, dat is een tijd geleden. Maar het maken van een nieuwe plaat heeft ontzettend veel te maken met een mentaliteit. De mentaliteit van, we hebben dit van Hammer of van dus een jaar of 4 geleden, dat is al een keer gedaan. Dus waarom zou je nou Hammer nummer 2 maken? De plaat die nu dus uit is, it is not me, the horse is not me, part 1. Betekent waarschijnlijk ook dat er een part 2 komt. Maar ik denk dat die part 2 er heel anders uit gaat zien als part 1. Ik bedoel, het zal nooit een logisch vervolg zijn op hetgeen wat we nu gemaakt hebben.
Je zegt de zang is melodieuzer op dit album dan je mm-hmm. tot nu toe hebt gezongen. Ja. En je zei ook, we doen andere dingen die we nog nooit hebben gedaan. Nou, muzikaal gezien.
Ja, er staat bijvoorbeeld in één nummer Red Letter. Dat nummer bestaat in principe uit een solo. Eén solo van John. Nou, dat hebben we nog nooit gedaan. Dus nu heeft John zijn solo nummer. Begrijp je?
Eindelijk, ja.
Ja.
De spotlight.
Eindelijk, na al die jaren. Ja. Ja.
We kunnen natuurlijk eindeloos praten over de totstandkoming van het nieuwe album, maar we kunnen er ook even naar luisteren. En dit is de eerste single, Polly Magoo. Dat was Polly Magoo van het album It's Not Me, The Horse Is Not Me, Part 1. Verkrijgbaar over 8 uur.
Ja, ik hoop het wel, ja.
We zaten naar te luisteren en jij gaf me even een serenade. En we hadden het over het laatste stukje. Ik dacht, oh god, stopt die? Er kwam een break. En zei, nee, er komt nog een fliebeltje.
Ja, dat doen jij heel mooie fliebeltje. Vind ik een geweldige
typering. Ik ken geen enkele muzikant die zijn eigen muziek een fliebeltje doet.
Ja. Nou, we hadden die fliebel dus nog in de la liggen. En dus we kwamen op een idee. Want zo werkt dat dus. Van, oh, is misschien niet een goed idee om na een nummer wat qua sound vrij zwaar is, om dan iets luchtigs te hebben, wat ook wel bij de inhoud van een nummer past. Dus toen zei hij, hey John, we hebben nog een fliebel liggen. Of, hè, hoe je... Oh, nou, laten we dat eraan vastspelen. En dat is waarschijnlijk een heel mooi eind om het verhaal van het nummer van Polly Magoo rond te krijgen. Dus het nummer gaat over een model in de mode. In het begin 60 jaren, die nooit bestaan heeft. Alleen maar in de film. Geregisseerd door William Klein. En het was meer een satire op de hele modegang van zaken. Dat zo iemand dan opkomt en dan ook weer na verloop van tijd weer verdwijnt. Daar gaat het nummer dus over. Dus vandaar dat dit heel mooi dan in elkaar valt.
Het einde is dan haar zwanenzang.
Ja, ja, dat is het eind. En, ja. Treurige eind van Polly Magoo.
Ja, het begint als een stevig rocknummer, maar het eindigt inderdaad als een rustiger nummer. Zou je ook zeggen dat jullie milder zijn geworden over de jaren heen?
Milder?
Er staan wat kalmere nummers op, lijkt op de plaat.
Lijkt wel. Ja, het is zo.
Ik bedoel, ja. Ik ben heel voorzichtig met woorden.
Ja,
misschien
dan
heb
je
het heel
zeker
anders.
Zijn. Maar dat is ook heel goed van je. Maar milder. Ik denk dat we meer sluip moordenaars zijn geworden in plaats van moordenaars. Begrijp je wat ik bedoel?
Mm-hmm.
Het zit meer onderhuids. En ja, ik ben er blij mee dat zo'n band toch een bepaalde kant op groeit.
Sluipmoordenaar klinkt niet per se milder.
Nee.
Maar dus zou je jezelf ben je dan zelf ook meer sluipmoordenaar geworden dan
ja, moordenaar? Ik denk het wel. Het is veel verdekter nu. Het is meer onder de huid dan dat het was voorheen. In plaats van brullen, dat je ook op een andere manier een sfeer neer kunt zetten. En dat geldt ook voor de drums, dat geldt ook voor bas en gitaar.
Maar ook voor jou als persoon, denk ik. Je stond namelijk wel bekend als moeilijk te interviewen.
Wie zegt dat? Wie heeft je dat nou? Elfie,
er is een anekdote met bitterballen. Er is een anekdote met bitterballen.
Ja, er zijn bitterballen. En ik heb...
Je staat bekend als iemand die wegloopt, die stankt, die niet per se mee wil doen aan popshows.
Maar het is nu nog te vroeg om weg te lopen. Maar ja, ik hou ook nog wel steeds van stangen en pesten. Ik bedoel, dat gebeurt ook nog wel steeds zo live optreden. Maar om nou bitterballen in de nek van een producer van de VPRO nog weer uit te gaan drukken. Nee, dat doe ik niet meer.
Nee. Wat is er veranderd?
Hoe bedoel je?
Nou ja, kwam er een inzicht of ben je milder geworden als persoon?
Geen bitterballen meer in de buurt.
Ah ja.
Ik bedoel, dat is. Kijk, als jullie straks dus binnenkomen met frikandelletjes, nou dan moet jij eens even opletten. Ja, kom op,
ik heb
zeg.
Bijna zin om te gaan bestellen nu.
Ja, nou doen er maar twee. En voor mij een beetje met currysaus, alsjeblieft, en uitjes.
Je wordt ook wel de Nederlandse Iggy Pop genoemd. Maar de lage stem doet mij eerder denken aan Nick Cave. Maar wat vind je daar zelf van zo'n benoeming? Dat soort vergelijkingen?
Ja, ik heb er altijd een beetje problemen mee.
Ja?
Nou, omdat ik vind, en dat zal jij waarschijnlijk ook ook wil hebben met de dingen die jij doet. Dat die doe je naar heel eigen inzicht. Naar eigen karakter. Naar eigen mentaliteit, et cetera, et cetera. Dus het is een heel raar als je iets doet wat vanuit jezelf komt. En dan is er zo'n snugge lul of een snugge kut. Die zegt ervan, oh, dat is Nick Kevig. Ja, krijg nou de kleren. Nee, het is de Bos.
Heb je ooit overwogen om in het Nederlands te zingen? Je hebt wel een coveralbum met nederpop beats of nederpop liedjes uitgebracht.
En de Hitkillers.
Een waanzinnige versie ook van Dracula. Van
die komt binnenkort weer uit. Die
dat
plaat.
Meen je?
Ja, vinyl. Op vinyl. Weer een hele nieuwe versie.
Oh, te gek.
Maar ik heb eens een keer, dat is een grappig dat je een nieuwe vraag, want ik heb eens een keer een nummer van Henk Westbroek gedaan. Nou, daar kom ik niet meer weg. Ik kom daar gewoon niet met de Hollandse taal. Ik vind het ontzettend knap hoor, van Armand die ons is ontvallen en bandjes als de Kick, et cetera, et cetera. Bless you. Maar ik krijg het niet uit. Ik krijg het niet uit mijn strot.
Wat is het dan? Is het dan te hard of te schril?
Ik kan er geen organisch geheel van draaien. En dat heeft ook te maken op de manier waarop wij nummers maken. Hè? Als John er niet speelt en ik zing erop, dan gebeurt het in een soort van steenkool-Engels. Dat is op klank. En op die klank maak ik dus ook mijn teksten. Dus het zit als hand in hand. Zit het in elkaar echt. Dat kan je ook niet los van elkaar halen. En in het Nederlands, dat vind ik moeilijk. Dan zou ik moeten gaan jammen in het Nederlands. Nou, ik zie me niet 's ochtends om 9:30 bij John in zijn studio van ik verliet je deze morgen en kon er niet meer tegen, et cetera, et cetera. Weet je wel? Dan beland ik in een soort van André Hazes ding of wat dan ook. Ja, ik weet, en ik ben een grote fan hoor van Hazes, maar dat is niet iets voor de Klobbers. Maar misschien, luisteraars, als jullie nog te zijn, allemaal, misschien wel later of een paar jaar, maar nu nog niet. Nee.
Zijn er eigenlijk Nederlandse zangers of muzikanten, artiesten die je bewondert?
Nou, bewonderen is een groot ding, maar ik vind wel. Nou, ik vind wel een man als Frank Boeien. Daar heb ik geen ene plaat van in de kast staan. Maar die doet wel heel erg zijn eigen ding. En dat vind ik heel belangrijk. Dat, ik hoef het zelf niet mooi te vinden. Ik mag het pathetisch vinden of ik mag dit of dat. Maar ik vind hij heeft wel een manier gevonden waarin hij zichzelf heel goed kan uiten. En op zich is dat heel knap al, vind ik.
Veruit het bekendste nummer van Clawboys Claw is Rosie uit 92, waarmee jullie de top 40 haalden. En als ik me niet vergis, zelfs de top 2000. En ik wil graag even dat nummer draaien. Rosie.
Hey, is voor jou.
Dank je.
Child, I
Weet je op welk nummer je hiermee staat in de top 2000?
Nummer 2000?
1451.
1451?
Nou.
Dus dat is geen kattenpis.
Nee, dat is zeker geen kattenpis.
Wauw, en wanneer komt het uit, die top 2000?
Wanneer komt dat uit?
Of wanneer
wordt
het uit?
In december. Oh, afgelopen december.
Oh, ik heb het niet gehoord, maar nou, hey jongens, gefeliciteerd hè.
Dit was jullie, toch wel een grote commerciële hit. Meestal verandert dat een band als er roem en geld komt kijken. Dan zit je niet meer opgekropt in een busje. Dan zijn er verwachtingen. Dan denk je, we've got it made.
Dat is waar, maar we zitten nog steeds opgevouwen in busjes.
In de clip is dat ook zo'n heel mooi sfeerfilmpje waarin jullie inderdaad ook feestend in een heel klein busje zitten. Ja. Wat gebeurde er bij jullie toen dat een commerciële hit bleek? Veranderde er iets?
Nou, nee. Nee, ik denk weinig. Ik kan er geen sappig verhaal over.
Niet meer drank, niet meer drugs,
niet meer vrouwen, niet meer vrouwen. Of vriendinnetjes of drank. Misschien een flesje Jack meer, maar dat is dan alles. Nee, ik kan me niet voor de geest halen dat we. Ik weet wel dat we in de tijd, geloof ik, voor Countdown gevraagd werden of wat dan ook. Weet je, dat soort pop-programma's. En dat we de regisseur van dat programma al na een minuut of vijf aan het huilen kregen. Of was het niet met Rosie? Was het
zie je, iemand? Dit zijn de anekdotes waar ik me op baseer.
Dat was zo grappig. Die man die kwam, wil je alsjeblieft doen wat ik zeg?
Want wat deed je?
Nou ja, kijk, dan gaat zo'n programma maken die gaat zeggen van, oké, dan gaan we bij die strove, gaan we links staan en dan ga je in het midden staan. En dan doe je net alsof je een beetje in het publiek springt. En dan, John, ga jij dan daar staan in licht? Nou ja, totaal niet natuurlijk. Hè. Dan hebben we één grote chaos. Nou, dat is leuk dan om personen die vinden dat rock and roll in een hokje geplaatst moet worden, om dat gewoon dan niet te doen.
Ja,
dat is leuk. Ik zou het nog steeds doen. Ik vind het flauwekul.
Ja. Je hebt de muziekindustrie nu decennia meegemaakt. Ja. Hoe heb je het zien veranderen?
Spectaculair natuurlijk van dalende cd-verkopen. De opkomst een beetje van het vinyl, maar dat is natuurlijk weinig. Marginaal iets. Dan dat hele Spotify-gedoe. Waarvan men zegt van ja, dat is goed voor en de muzikant, want nu kan zijn muziek ook beluisterd worden over de hele wereld. Nou, dat is misschien wel zo, maar we verdienen daar helemaal niks mee. En dus de tours die worden, althans in dit land, korter. Omdat de loop uit het clubcircuit er ook totaal uit is.
Dus komen minder mensen naar concerten?
Nou, er komen bij ons nog genoeg mensen. Maar mensen maken ook een andere keuze. En die zeggen ook, we kunnen ook naar de Ziggo Dome gaan. En dat doen we dan één keer per jaar. En dan nemen we de kinderen mee. En dat is leuk dan een uitje of wat dan ook. Dus de loop naar het buurtcentrum of de kleinere zalen. Dus zeg maar onder dus 1000 mensen. En daar raakt de loop uit.
Is er eigenlijk nog wel plek voor rock and roll in deze tijd?
Nou, dat is een goede vraag. Ik denk, als je goeie maakt wel. En ik denk ook dat het een op- en neergaande beweging is. Dat ik denk dat over een jaar of 3 of 4 gitaarbands weer enorm in zijn, omdat men of de hip-hop of wat dan ook. Of de singer-songwriter met luchtliedjes. dat ze dat ook wel gehad hebben. En dan komt het weer terug bij meer het hardere muziek maken. Ik bedoel, we treden 28 april op in Paradiso. En er is wat uitverkocht. Dus ik bedoel, qua kaartverkoop gaat het best goed. Alleen, we zullen niet een Ziggo of een Avast live uit te verkopen. Nee, daar zijn we ook niet voor.
Maar zijn dat, ja, ik kan me ook niet voorstellen dat dat echt doelen zijn die jij voor je hebt.
Verre van.
Nee.
Anders dan hadden we al lang gestaan daar.
Ja, want wat je wilt dat gebeurt?
Nou, dan kan je daaraan werken. Toch? Dan moet je alleen meer rosies gaan maken. Zo lastig is dat niet.
Was dat een bewuste keuze dat je dacht, oké, ik ga niet zwichten onder die druk voor een commerciële hit?
Nee, het
lijkt me toch heel aantrekkelijk.
Ja, nee, maar het heeft meer te maken. Dat is ook de reden en waarom we nog bestaan. Het heeft meer te maken met het feit dat je wilt doen wat je echt wilt doen. Ja, dat is een beetje vaag, maar daar, ja, en daar heeft het mee te maken. Ik ken mensen.
En dat is niet per se een populaire.
Ik ken mensen die hebben drie hitjes. En als het hitje dan geweest is, stroomt de zaal leeg. Ja, en wat heb je daaraan? Toch?
Mm. Nou ja, geld.
Geld, ja. Nou, wat is geld? Wat is nou. Ik bedoel, ik ben veel te zwaar. Ik moet afvallen. Ik drink nu een maand niet omdat ik een beetje in vorm moet gaan raken voor de tour. Niet naar mijn buik kijken.
Ik ben echt veel te zwaar.
Ja,
dus
dat scheelt allemaal geld. Dat scheelt allemaal geld. Ik heb geen auto, want ik durf geen auto te rijden meer. Dus
wat is er gebeurd? Waarom durf je geen auto te rijden?
Ik heb eens een keer een auto geraakt met inparkeren.
Oh, dat is heel
durig. Ja, een tijd geleden. Maar afgezien daarvan, dat geld, ik ben er niet. Nee,
het is nooit een motivatie geweest
nee,
voor je.
Ja, zeker. Ja. Dat heb je mooi gezegd.
Ik snap het. Ik wil het even hebben over je beeldend werk. Je bent natuurlijk een behoorlijk bekende illustrator.
Illustrator.
Graficus, ja, ontwerper.
Dat vind ik beter.
Kunstenaar. Ja.
Illustrator vind ik zoiets.
Weet je wat ik zo typisch vind? Voor iemand die zo autonoom is en eigen in zijn denken, dat je heel veel toegepast werkt.
Ja.
Wat is daar de lol aan? En dan toegepast bedoel ik dus voor bedrijven, opdrachtgevers.
Nou, dat heeft ook te maken. Dat is het mooie met muziek, is dat wat vrijer. En ik ben begonnen als vormgever. Of als, ik heb daar een opleiding voor gedaan. En dan ben je ook afhankelijk van opdrachtgevers. Dus het is een heel andere situatie is dat. En wat was je vraag ook alweer? Sorry hoor, het is al zo vroeg al.
Nou ja, voor iemand die zo autonoom is het opvallend dat je zo voor een opdracht werkt. Dus wat is daar de lol dan voor jou in? Je wordt wel obstinaat als muzikant, maar je gaat niet met bitterballen gooien als je een opdracht krijgt voor een boekomslag.
Nou ja, dat heb ik nog nooit gehad. Ik ben nog nooit in een situatie geweest dat een opdrachtgever zei van, kun jij een boekomslag maken en dan krijg je meteen wat ballen erbij en die kan je dan in mijn nek gooien. Dus dat heb ik nog nooit gehad. Maar het is wel fascinerend om ook daar binnen die discipline te werken. Van dat een opdrachtgever zegt van, nou, we hebben nu een roman van John le Carré. Dit en dat is aan de hand met die man. Zou jij het omslag willen doen? En dat gaat dan naar Engeland toe en dat moet goed gekeurd worden. Dus dat zijn wel hele andere spannende dingen. Als jij straks een dichtbundel uitbrengt en je belt mij op van, Peter, zou jij dat omslag kunnen maken? Maar ik heb wel een paar wensen. Want het krijgt geen titel mee. Het wordt een soort van geluid. Heb jij daar een idee bij? Nou, dan is dat natuurlijk ook al een soort opdracht waar ik me binnen zal moeten houden. En daar heb ik totaal geen probleem mee. Het is een heel ander aspect als het vrijere werk. Maar hey, kom op, leuk.
Ook werk je af en toe onder pseudoniemen. Zoals ja. Pierre Dubieux.
Pierre Dubieux, ja.
Wanneer kwam die kijken?
Ja, die kwam ervoor. Ik heb jaren gewerkt voor een uitgeverij. En ik vertel niet welke, maar dat gedonde met boekomslagen, waar wat mensen daarvan vinden. En af en toe dat gezeik eromheen. En ja, Peter, je gebruikt hier een beeld van een tunnel. En ik vind tunnels niet zo leuk. Ik zeg, what the fuck? Dat boek heet Tunnel. Weet je wel, wat moet ik nou? Moet ik er dan een poes op zetten of wat dan ook? Is dat dan wat je wil? Of dat soort discussies over de kleur. Nou, ja, dat geel, dat vinden we niet mooi. Of ze hebben ook een regel van groen, hè? Groen, dat verkoopt niet. Nou, nee, ik zeg, groen, ik vind groen ontzettend mooi, laat het groen doen. Nou, en dan soms dan loopt het wel eens uit de hand en dan kost dat zo enorm veel tijd. En dan zeg je van, oké, we doen jouw kleur. Of we doen niet die tunnel, we doen jouw poes erop. En dan denk ik van, ja, dit is zo uit de hand gelopen. Dit is zo'n grote compromis geworden. Het wordt tijd dat ik Pierre Dubieux dus ga gebruiken. En daar waren ze nooit zo blij mee. Maar wel ontzettend leuk om te doen. Dat je toch nog een beetje je gram kan halen. En ik had er meer. Hè. Ik had ook een Pierke van Struikgewas.
Pieter Boskins.
Ja, Pieter Boskins is nog wel een vrij serieuze. Dat heb ik heel veel gebruikt voor onze platenhoesen. En begin ook voor Lowlands. Ja.
Ja, want daar kreeg je wel de vrije hand, bij Lowlands.
Ja, die heb ik gewoon gepakt ook. Omdat dat was in het begin, had de opdrachtgever niet zo goed door. Dat er ook vorm aan toegepast zou kunnen worden op een festival. Dus naast een logo, dat er ook meer een soort van corporate identity, een soort van house-stijl, Zou kunnen worden ontworpen. Goh, ben je chic zeg. Ik heb echt met je te doen.
Nee, ja, nee, niet door,
nee,
maar ik heb,
nee, man,
ik
is heb een borreltje.
Ik moet het even uitleggen, want ik zit heel netjes op de kuchknop te drukken. Die heb ik hier. Want ik heb een kriebelhoest en daardoor ben ik dan off-air. Dus niemand hoort mij hoesten, behalve jij.
Oh, dat is aan de hand.
Dus je verraadt me nu.
Sorry. Maar, Dus dat is.
Was je er vanaf het begin al bij, vanaf jaar 1?
Vanaf jaar 2.
Jaar 2. En die corporate identity, een voorbeeld, is daar de schoorstenen bij de entree bijvoorbeeld.
Ook?
Meters hoog voor schoorstenen, een soort iconisch beeld. Dat je daar binnenkomt in bijna een soort muziekfabriek eigenlijk.
Ja.
Dat heb jij bedacht.
Ja.
Ja. Ja, dat is een onderdeel daarvan. Dat is redelijk revolutionair. Dat werd voor die tijd eigenlijk niet gedaan. Bij festivals, er was een podium, er was een poster en daar hield het wel een beetje bij op. Maar
ja,
jij hebt dat helemaal doorgevuurd tot aan de muntjes aan toe.
Met de muntjes, de bandjes, de shirts.
Het werd gewoon een hele wereld eigenlijk die je bedacht. Met figuurtjes ook,
ja,
die dan terugkwamen.
Ja.
Ja, de Razor Bob.
De Razor Bob.
Ja.
Vond ik ontzettend belangrijk dat er
is het mannetje wat dat op de kaartje staat.
Ja, een link was of zou komen tussen het festival naar het publiek toe. Dus dat het publiek dat ook al zodanig herkende.
Ja.
Nou, nu klinkt het net alsof ik dat dan echt heel bewust heb bedacht. Dat is natuurlijk van het begin van uit 96 is dat zo opgestart. En ja, een geweldige tijd gehad. En ik heb ook heel veel dingen kunnen doen. En heel veel goede maffe dingen. En dat heeft ook heel erg veel te maken met de opdrachtgever. Die mij daar ook vrij in liet.
Ja.
Die ook zoiets had van, nou, ga maar.
Hebben jullie eigenlijk met de band daar gespeeld?
Een paar keer, ja. Ja. in 92 en in 2006, geloof ik. Zoiets, ik weet
was het eigenlijk jouw keuze om te stoppen met Lowlands?
Nee. Nee, ik had nog op zijn minst een jaar of 2 of 3 door willen gaan. Maar men vond dat het nu tijd was voor totaal iets anders, totaal iets nieuws. Dus ja, en er heeft een opdrachtgever recht toe om dat zo te vinden. En om er ook naar te handelen. Dus dat is gebeurd. En ik ben goed achtergelaten. Dus,
no hard feelings.
Ja, nee. En er zijn ook nu weer nieuwe dingen op mijn pad gekomen. En ik heb echt geen zin om zuur rond te lopen. En er is mijn leven te kort voor. Dus,
en er moet ook nog muziek gemaakt worden natuurlijk.
En er moet nog muziek gemaakt worden. Ja. En vormgegeven worden en vrij werk gemaakt worden.
Je geeft ook les, hè?
Ja.
Wat valt je op aan de nieuwe generatie beeldmakers?
Niet allemaal. Maar wat me wel heel erg opvalt bij studenten in binnen- en buitenland is wel dat computer echt heilig is. Computer is echt ontzettend heilig.
Is er dan nog wel plek voor dat knip- en plakwerk voor jou?
Juist nu.
Ja?
Ja. Er is een grote markt voor. Nee, maar dit is... als je dan met de studenten een dag of 3 of 4 werkt en je verbiedt ze om op de laptop te werken of op de computer of wat dan ook. En je laat ze aan de gang gaan dat ze met schetsen, met ideeën moeten komen. Dan komen ze na verloop van tijd daar ook mee. En dan zijn ze heel erg blij. Ja, dat klinkt een beetje als een EEO-praatje. Maar dan zijn ze heel erg blij dat ze gaan knippen en plakken. En dat ze... Op dingen komen die ze niet voorzien hadden. Omdat de manier van het ontwerpen met je handen is zoveel korter, dat lijntje, als dat je dat doet via een elektrisch apparaat waar iedereen dus dezelfde tools gebruikt.
Maar je hebt ook een broertje dood aan concepten, toch?
Ja, dat vind ik conceptdenken vind ik. Dat vind ik de hel. Dat is de hel van deze tijd.
Dus dat je eerst bedenkt, oké, het moet in zo'n stijl of... Ja,
dat je eerst bedenkt van, ik ga achter de tafel zitten. Ik kijk niet meer om me heen. En ik ga nu een plan bedenken. Dat is dus het concept denken. En ik geloof er niet in, omdat ik geloof dat het zo niet werkt. Ik denk dat er met heel veel plannen in de architectuur, in de kunst, in de vormgeving, et cetera, dat men eerst gewoon lekker aan het klooien is en wat doet. En dan dat verhaal, het conceptuele verhaal, hè, zoals het ook met een polymer goo dus gaat. Dat eerst is daar het ruige nummer en dat verzand dan in een soort van bladenachtig iets. Dat is niet van tevoren bedacht, dat is door middel van... Klooien komt dat bij elkaar. En dan kunnen we zeggen, het concept van het nummer was dit en dat en dat. Maar...
Ik wil nog een voorbeeld van dat klooien draaien. Een nummer van het nieuwe album, It's Not Me, The Horse Is Not Me, Part 1... wil ik het nummer Waiting for the Sun laten horen.
Had je gelijk. I'm waiting for the sun. When the day is done, sitting on a broken sofa in my red blue living room, got my eye on a mean old rover right here in the dark, waiting for the sun. Come,
come. I'm waiting for the sun. When the day is done, call it rough or call it tender, the way I gave you up too soon. Got my eye on you, pretending you're right here in the dark. I gotta pull the blinds up and get it on.
Het was Waiting for the Sun van de nieuwste plaat van Clawboys Claw. It's not me, the horse is not me, part one. Voor iemand die een hekel heeft aan concepten klinkt dat akelig veel als een concept. Part one betekent meestal dat er een part two
Elfie,
komt.
Elfie, schijn nou toch eens even uit. Get off my back. Part two of part B. Dat part one is ontstaan omdat we enorm veel materiaal hadden. Dus we dachten van... Het is misschien wel leuk om straks part two dan mee te vullen. Dus het heeft niks met een concept te maken. Het heeft gewoon met een creatieve overvloed te maken. Alleen nu is het zo dat we denken van... nou, misschien moet het wel iets heel anders worden.
En, toch die djembe.
Daar zijn John en ik nu mee bezig. En het komt helemaal goed. Dus jullie hoeven geen 5 jaar meer te wachten. Dit komt echt wel binnen afzienbare tijd uit.
En kun je al een...
Nee, ik leg nog helemaal niks van de slider.
Duidelijk, heel goed. Oké. Ik weet wanneer ik niet door hoef te vragen. Je hebt ooit gezegd, om goede onrust te stoken... moet je eerst rust hebben.
Ja, vind ik zo wel.
Wat brengt jou rust?
Een leuke vriendin. Goede sfeer thuis. Dat is ontzettend belangrijk voor mij. En leuke opdrachtgevers. Niet van die zeikers. Dat brengt mij rust. Maar ook een avond op de bank liggen met nootjes. Dat vind ik op zondag, dat vind ik ook heerlijk. Met nootjes, ja, die vliezen pinda's, weet je wat? Die gebranden.
Van die vers gebranden, van die warme.
Oh, daar ben ik nu zo verslaafd aan, jongen. Ik eet echt kasten vol op van die dingen. Vind ik heerlijk. Maar daar ontspan ik me ook bij een goede serie. Of het nou Netflix is, of ik koop een box. Ik ben ook nog zo'n man die eens af en toe een box koopt.
Ah.
Oh. Ja, zielig,
ja.
Hè?
Nee, ja. Romantisch bijna.
Nou ja, ik bedoel, ja, ik heb daar ook zoiets van. Als er bijvoorbeeld een serie als The Game en The Game of Thrones, wat zo geweldig uitziet, maar ook qua artwork, ja, dat vind ik dan leuk om te hebben. Dus ja, we hebben dus een kast vol met al die flauwekul.
Die je dan
dus
één keer bekijkt, ja, ook, en dan nooit keer, meer.
Ja. Ik heb met de games dan wel vaak dat we de serie daarvoor nog even kijken... om weer aansluiting te vinden bij de nieuwe serie. Omdat,
hoe zat het ook alweer? Welke draak
is nu de boef? En, ja.
Inspireert je dat ook? Of staat het helemaal los van je creatief proces?
Series die geweldig gemaakt zijn. Zoals die serie net over The Crown. Vind ik ook prachtig gemaakt. En dat inspireert me heel erg. Ja. Ja. Ja.
Een ander citaat dat je hebt gezegd: je moet nooit echt iets willen. Want wat moet je doen als het vervuld is?
Is dat zo? Heb ik dat gezegd?
Ja.
Wanneer dan?
Je moet geen dromen hebben.
Is dat zo?
Ja, ik vond het nogal een radicale statement. Misschien had je een slechte bui.
Nou, dan had ik een slechte bui, want ik barst van mijn dromen.
Ja?
Ja, ik heb wel echt wel... Nee.
Maar het is niet de Ziggo Dome. Wat is dan wel een droom die je dan nog hebt? Dat je denkt, oké, dit moet nog wel even gebeuren.
Nou, ik zou wel... muziek willen maken op een hele andere manier. Op een hele andere manier. Dus niet meer zozeer nummers of songs schrijven. Maar meer de filmmuziek kant op. Begrijp je wat ik bedoel?
Nou, je hebt toch ook veel muziek gemaakt voor Een Kleine IJstijd, geloof ik?
Ja, met John samen, ja. Ja.
En daar heb je ook voor het eerst je... acteerdebuut gedaan.
Heb je die film gezien? Leuk film, toch?
De trailer heb ik gezien.
Wat? Alleen de trailer? Oh, je hebt hem gemist.
Ik heb hem gemist, ik wil hem heel graag zien. Maar,
het is een leuke film.
Ja, het staat niet op Netflix, dus dat maakt het allemaal weer moeilijker voor mijn generatie.
Oh.
Ja. Maar is dat ook nog iets wat je uit zou willen diepen, acteren?
Ja. Wat acteren?
Ja.
Nou, ik ben heel slecht. Ik merk nu... Dat ik ben heel slecht in het onthouden van tekst. Dat heb ik, ja.
Andermans tekst dan neem ik aan. Of ben
en,
je vaak...
Ja, nee, maar dat en ik denk van... Ah jongen, als ik acteur zou willen zijn of willen worden... Dan moet ik daar wel een vorm voor vinden. Anders dan duurt het gewoon te lang... voordat zo'n film is opgenomen met mij.
En je eigen tekst, raak je die ook wel eens kwijt?
Op het podium.
Ja, Courtney Love die doet gewoon een monitor met de teksten terwijl ze optreedt.
Ja, dat moet bij haar en bij haar ook wel. Want die is helemaal plat gesopen en gespoten. Dus bij mij hoeft dat nog niet. Maar en zo af en toe, dan moet ik me wel echt goed concentreren erop, ja. Maar het is niet erg.
Nee.
En het is ook leuk om dan totaal iets anders te verzinnen. Waarop het publiek dan denkt waarschijnlijk van... wat zingt die nou?
Een ander vliedertje.
Oh, vliedertje. Bobby, got it mee. Got it mee. Nou, dat is heel flauw. Maar en begrijp je? Ja, begrijp je. Het is wel heel leuk om er ook mee te spelen, hoor. Het is... Het behoort niet allemaal zo rigide te zijn dat het... dit is de manier, zo moet het gedaan worden. Klaar af. Nee, mag het alle kanten opspuiten. Ja.
Is dat de basis van creativiteit? Het moet gewoon alle kanten opspuiten?
Ja, het mag. Niet het
niks moet.
Niks moet. Want het is mijn manier en ik kan die manier niet aan iedereen opdringen. Dus het mag. Het mag alle kanten op. Zou zo fantastisch vinden als Amsterdam, als ze morgen alle verkeerslichten weghalen en er staan allemaal weer knipperbollen.
Knipperbollen?
Ja, dat ken je niet, hè?
Nee, wat zijn knipperbollen?
Nou, dat waren van die palen en die waren dan zwart-wit geblokt. En erbovenop zat een bol, een oranje bol, en die was aan het knipperen. Dus die dingen werden dan knipperbollen genoemd. En dat betekende dat je uit moest kijken voor een voetganger... of dat men van rechts komt of whatever. Maar ja, goede dingen. Zoek dat maar even op straks. Knipperbol.
Waarom zijn ze ooit verdwenen? Dit klinkt fantastisch.
Nou, omdat er weer iets extraordinairs bedacht moest worden. Wat weet ik het.
Ja. Nou ja, dingen hebben een manier om een comeback te maken. Oude dingen komen ook weer in de mode. Zoals bijvoorbeeld die 7-inch die we gratis gaan krijgen op Record Store Day in april.
21 april en de eerste 5000 kopers, die krijgen hem gratis. En dan is het ook weg.
Dus... Op, hè? Dat is de enige oplage. Dat is heel exclusief.
Ja, dus ik zou er maar bij zijn.
Ja, dat lijkt me ook. En anders, over 7 uur ligt jullie nieuwe plaat in de winkels.
Ja, en waarschijnlijk is hij nu al te downloaden.
Zie je, die moderne tijd heeft ook goede
Tuurlijk.
Voordelen.
Tuurlijk.
Peter, dankjewel voor het komen naar de studio.
Hartstikke graag gedaan.